Ja,
ja.
Zullen we nog één keertje doen deze dan?
Maak mij uw wegen bekend en toon.
getest. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in de Zuidoverkerk. Ook gasten, familie en vrienden van de doopouders. En ook uiteraard alle die thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Deze zondagmorgen is onze eigen predikant dominee Robert Jansen voorganger. En in de middagdienst is dat dominee Van de Heuvel. Na deze dienst is er gelegenheid tot koffie drinken met de gebaksie. De diensten van de volgende week. In beide diensten hoopt dominee Jansen voor te gaan. En er zal dan de viering van het heilig avondmaal zijn. En in de zaterdagavond daarvoor, om 17:30, is ook de bidstond voor het heilig avondmaal. De bloemengroet gaat deze zondag naar Arie Besseling. Hij was afgelopen week jarig. En we tonen zo onze betrokkenheid. Ook zijn vrouw Ina willen we hierbij betrekken. Tot onze gemeente zijn overgekomen vanuit de PKN Oude Kerk Zwijndrecht Leander en Femke van Haafden Hamelink. Zouden jullie even willen gaan staan? Nou, daar zitten ze. Hartelijk welkom. We hopen dat jullie gauw je plek weten te vinden. En we hopen ook dat we elkaar tot zegen kunnen zijn. Op donderdag 8 december houden we om 8:00 een gemeenteavond. En het gaat over de tweede predikantsplaats. Dan gaan we nu de adventskaars aansteken.
Er staan 4 kerstjes op een rij te wachten op het feest. 1 kerstje laat ons alvast zien hoe mooi het is geweest.
Nou Jette, het is begonnen nu hè, Advent. Dat heb je netjes gedaan hoor, keurig. En voor de andere kinderen, goedemorgen allemaal. Het is een beetje gek, een beetje anders dan anders. Want het kindermoment is nu. Dus je hoeft niet heel lang te wachten. We gaan het gelijk nu even doen, voor de dominee gaat beginnen. En je hebt vast al wat zien staan. Dat is deze grote ster. Dat is ons adventproject. Daar gaan we de komende weken met z'n allen op de zondagschool en ook in de kerk aan werken. En je ziet dat er een titel boven staat. Het gaat goed komen. Daar zat ik thuis even over na te denken. En moet je maar eens even met me meedenken. Het gaat goed komen. Dat is eigenlijk heel passend bij het kerstfeest. Want met het kerstfeest is de Zoon van God geboren. De Zoon van God moesten Maria en Jozef Jezus noemen. Jezus betekent... Denk even na, je weet het vast wel. Redder. Iemand die redt, die zorgt dat het goed komt. Nou, perfecte titel dus voor kerstfeest. Daaronder zie je die hele grote ster met allemaal kleuren. Nou, die kleuren zijn eigenlijk allerlei woorden die horen bij Gods liefde. En daar gaan we het over hebben elke Adventszondag. Je kan horen over Gods liefde, je kan zingen over Gods liefde, je kan vertellen over Gods liefde. Maar er is nog veel meer en dat zit onder die punten verstopt. Vandaag mogen we de onderste punt eraf halen. En dan zien we het woord dat er vandaag bij hoort en waar we ook het verhaal over gaan vertellen. We gaan voorzichtig losmaken. En daar zie je het woord schrikken. Heel klein nog. En je ziet ook twee figuren. Je ziet een man. Een man met zijn arm in de lucht. Zijn mond open. Hij schrikt. En achter hem zie je waar hij van schrikt. Van een engel. Ja, een engel is eigenlijk niet eng, maar je kan je vast wel indenken dat je daarvan kan schrikken. Als je dat niet verwacht natuurlijk. Nou, dat verhaal horen jullie straks in de zondagschool. Ga ik nu niet verder verklappen. En ik wens jullie allemaal een hele mooie, fijne adventstijd toe.
We wensen jullie een gezegende dienst en we beginnen met het staand zingen van gezang 326.
Wat een groot geschenk is het van onze God dat we deze morgen bij elkaar mogen zijn met zoveel, dat we stil mogen staan bij het teken van de doop, dat we eerst advent mogen vieren, maar ook dat we naar Gods woord mogen luisteren omdat Hij niet gezwegen heeft en gesproken heeft. En omdat Hij gesproken heeft, laten wij dan nu zwijgen in een moment van stilte, ons tot Hem richten en ons voorbereiden op deze dienst. Wij spreken uit dat wij het in deze dienst in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen een gedeelte van Psalm 25 en bereiden ons zo voor ook op wat we gaan horen over de wil van God voor ons leven. En ook op de viering van het avondmaal door samen te zingen: Heere, maak mij uw wegen bekend.
Yeah. Dank u, Heer.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben niet zelf bedacht om het avondmaal te gaan vieren, maar in Matteüs 26 wordt de instelling van het heilig avondmaal als volgt beschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen, en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dat we deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen, en daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. En bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonde te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond dat bekrachtigd werd toen hij uitriep, het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed, heeft versterking van het geloof nodig, en de Heere gebruikt daarvoor, naast het hoorbare woord, ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. Voor hen die daarvan eten en drinken, is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij schuldig is door het overtreden van Gods wet, dat hij daardoor de vloek van God waardig is en dat hij met berouw voor hem dient te buigen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus. En tenslotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is, voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heer en zijn naaste te dienen en lief te hebben. Zij die deze gezindheid niet kennen, mogen niet aan het avondmaal deelnemen. En laten we luisteren naar wat de wil voor God voor ons leven is, ook als het gaat om een leven in dankbaarheid. Jezus krijgt de vraag, Meester, wat is het grote gebod in de wet? En hij antwoordt, U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Je kunt je afvragen wie volledig daarna leeft, wie volledig naar Gods wil leeft. Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn. Integendeel, als wij gebukt gaan onder onze zonden en onze redding bij Christus zoeken, zijn we bij Hem welkom. Dan zal Hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt Hij het heil uit, vergeving van zonden en eeuwig leven. En dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het één brood is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, omdat we alle deel hebben aan het ene brood. Zo genieten wij aan de tafel van de Heere de voorrechten die we nu reeds in Christus hebben. Daarnaast vestigt de avondmaalsviering onze aandacht ook op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van de Heere moeten verkondigen, totdat Hij komt. We zien dan ook uit naar de wederkomst van Christus en naar de bruiloft van het Lam, waar Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Amen, ja, kom Heere Jezus. Laten we het vervolg van Psalm 25 zingen. is zo dadelijk de gelegenheid om te geven in de dienst van het offer van wat we van de Heer hebben ontvangen voor kerk en diaconie bij de uitgang voor het mooie werk van de familie Putters bij de MAF. In het voorafgaande willen we eerst samen dat in gebed brengen. Willen we ook bidden om de opening van Gods woord, de leiding van Gods geest. En in het gebed willen we ook bidden voor onze broeder Wiebe van Wijk, ons oudste gemeentelid. Is afgelopen week in Krabbehoven opgenomen en krijgt de zorg die hij nodig heeft, weet en ervaart dat zijn leven hier een einde neemt. En verlangt er ook naar om naar het vaderhuis te gaan. We willen bidden om Gods nabijheid, troost en houvast voor hem en allen om hem heen en die hem lief zijn. Laten we samen tot de Heer naderen in gebed. Wie het heil van u verwacht, zal het ongestoord verwerven. Die woorden nog op de lippen komen we tot u, van wie alleen het heil te verwachten is, de redding. Zoals aan het begin van de dienst zo mooi aangegeven werd, u hebt uw Zoon Jezus gezonden, de redder. Het zal goed komen. Maar het kan alleen goed komen door wat u gegeven hebt. En het is door hem dat wij deze morgen samen zijn. Het is door uw Zoon dat we tot u naderen ook in dit gebed. Heer, u kent ons, waar we ook zijn op dit moment, of we hier in het gebouw zijn of op een andere plaats deze dienst meebeleven. Heer, u weet wat we nodig hebben, waar we mee bezig zijn. U hebt getoond ook dat u weet wat we nodig hebben. Heer, in een wereld waarin van alles speelt, waar ongerechtigheid is en onbarmhartigheid, waar oorlogen woeden, crisis zich opstapelen, dwars daardoorheen, hebt u niet de opdracht gegeven voor ons om naar de hemel te komen? Want hoe zouden we dat ooit kunnen doen? Maar hebt u de hemel op aarde gebracht door uw Zoon te zenden en iets te laten zien van uw Koninkrijk? Heer, wij danken u dat we dat mogen vieren met Advent. En dat hij ook beloofd heeft en dat u beloofd hebt dat hij zou komen ook om zijn koninkrijk te voltooien. Heer, alleen door hem is er voor ons die weg om bij u de hemelse koning te zijn. En tot u te naderen. En het is alleen door hem dat we samen ook deze morgen met onze kinderen bij u komen. En u dank ook voor dit bijzondere moment dat we weer Advent mogen vieren. Dat we stil mogen staan bij wat u beloofd hebt, bij uw woord. En we danken u voor dat u uw woord hebt gegeven. Dat we mogen weten en leer ons daar ook op te vertrouwen dat u uw woord houdt. Heer, we danken u dat we samen bepaald mogen worden ook bij het teken dat u hebt gegeven om uw belofte te onderstrepen. In het teken van de doop. We danken u voor zoveel die hier dit moment met ons meemaken. En zoveel die dat ook elders doen. En geef dat we op welke plek we ook zijn uw nabijheid mogen ervaren. In het bijzonder willen we ook enkele namen noemen. Als het gaat om uw troost, om uw houvast en nabijheid, bidden we u dat ook deze morgen in het bijzonder voor onze broeder Wiebe van Wijk. In dit leven is hij in de gemeente velen van ons voorgegaan. De meeste levenservaring. En Heer, nu we weten dat dat leven hier op deze aarde ook ten einde komt, bidden wij voor hem dat waar hij ook in zijn leven vertrouwen op mocht, dat hij ook mag ervaren dat u ook in ons sterven een God van nabij bent. Heer, ga hem voor en neem hem bij de hand. Laat bewaarheid worden wat u belooft, dat voor een ieder die op u vertrouwt, het leven Christus is en sterven winst. Heer, wees zo hem en allen om hem heen tot zegen en nabij. Om diezelfde zegen bidden we u ook als de familie Besseling de bloemengroet van de gemeente ontvangt. Geef dat onze broeder Arie en onze zuster Ina de verbondenheid met u en die verbondenheid met elkaar daardoor heen mogen ervaren. Ook als er een verjaardag gevierd mocht worden en er een nieuw levensjaar begint. Heer, wees hen nabij en ga hen voor. Als het gaat om uw zegen en tot zegen zijn en zegeningen ontvangen, dan bidden we u ook voor Leander en Femke van Haafden. We danken u dat ze deel mogen uitmaken van de gemeente. We bidden u dat ze dat ook als een zegen mogen ervaren. Dat u door ons heen ook werkt naar hen en naar de wereld om ons heen. en dat ze zelf ook zo tot zegen mogen zijn. Heer, zo bidden we ook voor de doopouders, dat ze die zegen in de gemeente mogen ervaren om deel uit te mogen maken van de gemeente en ook tot zegen mogen zijn van hun kinderen. Geef ons de wijsheid die we zelf niet hebben om te leven zoals past bij burgers van uw koninkrijk en te leven naar uw wil. Ook als we ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. Heren, dan bidden we u dat we deze week bewust daarbij stil zullen staan. Wat een wonder het is dat u die opdracht hebt gegeven door uw zoon om zijn dood te gedenken. Laat ons als gemeente daar toch in deze dienst en ook in deze week op een goede manier bij bepaald worden, zodat we ook bewust volgende week aan uw tafel mogen plaatsnemen. Als u uw koninkrijk nog niet hebt voltooid en anders op die plaats waar u de wijnstok met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van de Vader. Heren, we bidden u dat we geven ook van wat we hebben ontvangen. Dat we dat van harte doen, dat we dat bewust doen. We hebben wellicht ons voorbereid op deze dienst, wat meegenomen om in de collecte te doen. Maar geef dat we bewust stilstaan bij wat we geven in ons leven, van wat we van u hebben ontvangen. Als het gaat om onze tijd, om onze houding in deze dienst en daarbuiten. Als het gaat om de middelen die we van u hebben gekregen. En we bidden u dat het ook tot zegen mag zijn voor de familie Putters. Als zij het werk verricht om uw woord te verspreiden, ook op plaatsen die nu nog vaak onbereikbaar zijn. Als het gaat om de opbouw van uw kerk, hier en op andere plaatsen. Als het gaat om het dienen van anderen door barmhartigheid te bewijzen in de diaconie. Heren, geef dat we geven met ons hart in woord en daad. En bouw toch zo door ons heen ook uw koninkrijk. En heren, daarom bidden we u dat u tot ons spreekt door uw woord. En dat het zo mag zijn. Spreek, heren, want uw dienaren luisteren. En bouw uw koninkrijk ook door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl we mogen geven van wat we hebben ontvangen, luisteren we naar en zingen: Hij vraagt ons hem te volgen en ik ga hem achterna.
Heel mijn leven.
Jezus in mij leeft, ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef. Ik leef. Ik leef.
Overgaan tot de bediening van de doop willen we eerst samen luisteren naar een stuk onderwijs over de doop. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, dan gebeurt dat in overeenstemming met het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat hij geboden had. In de brief van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ook de kinderen mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God in overeenstemming met het woord van Jezus. Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanig is het Koninkrijk van God. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Schelfzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Al sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens op de 8e dag na de geboorte. De apostel Paulus schrijft dat gelovigen in Christus besneden zijn met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, omdat zij met hem begraven zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan kinderen de doop bediend. De doop laat ons ook zien dat wij algehele reiniging nodig hebben, aangezien de schriften ons leren dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan tenzij wij wedergeboren worden. Nu wil God ons geven wat hij van ons vraagt. Daarvan is de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het teken en zegel. Bij onze doop ontvangen wij het teken en zegel van wat God ons in het verbond van de genade belooft. De Vader bezegelt ons dat hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit. Hij belooft ons dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en altijd als een vader voor ons wil zorgen in voor- en tegenspoed. De Zoon bezegelt ons dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Hij doet ons delen in de gemeenschap van zijn dood en opstanding, om ons zo te doen sterven aan ons eigen ik en te doen opstaan in een nieuw leven. De Heilige Geest bezegelt ons dat hij in ons wil wonen en werken. Hij belooft ons dat hij ons tot leden van Christus wil heiligen en zegt ons toe dat hij ons deel wil geven aan wat wij in Christus hebben. Dat is het afwassen van onze zonden en het dagelijks vernieuwen van ons leven, totdat wij tenslotte zonder enige zonde met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen van God eeuwig leven. Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten we toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. En als wij in zonde vallen, we zijn en blijven immers zwak, dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen, want de doop is een teken, is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij alle getuigen van de doop van deze kinderen en gedenken we onze eigen doop. Laten we ons niet, dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Voordat we overgaan tot de bediening van de heilige doop, bidden we tot de Heere onze God. Genadige en barmhartige Heer in de hemel, als uw gemeente zijn we samengekomen met deze ouders. Nu zij met hun kinderen tot de doopvont naderen, bidden wij voor hen en hun kinderen. U laat hun zien dat u zich aan hun kind verbonden hebt en uw naam op zijn voorhoofd schrijft. Voor de genade en zegen dat u uw belofte aan pasgeborenen wilt geven, danken wij u oprecht. En wij bidden u, trouwe God, dat u alles wat u in het verbond en genade belooft, in het leven van deze dopelingen, Sandé, Sven en Hadassa, vervult. Wilt u deze kinderen in genade aanzien en ze door uw Heilige Geest een plaats geven in het lichaam van onze Heer Jezus Christus, zo dat ze in zijn dood begraven worden en met hem opstaan in een nieuw leven. Laat de bediening van de heilige doop voor de hele gemeente tot zegen zijn. Wij zijn in uw naam gedoopt en u hebt ons allen zoveel beloofd. Geef dat wij dit bij deze doop opnieuw mogen zien en des te meer bidden om de vervulling van uw belofte. Geef dat wij ook beseffen wat wij u beloven met het oog op deze kinderen en leer ons daarna te leven. En als eenmaal ook voor deze kinderen het ogenblik aanbreekt dat ze voor de rechterstoel van Christus verschijnen, laat ze dan zonder vrees mogen staan voor hem, uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest de enige God is en leeft en regeert tot in eeuwigheid. Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus wil. Amen. Ik wil jullie vragen om naar voren te komen en met jullie gezicht naar de gemeente te staan. Jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van de Heer is en een teken en zegel van zijn belofte waarin ook jullie kind deelt. En daarom vragen we jullie een eerlijk antwoord te geven voor God en zijn gemeente op de volgende vragen. Ten eerste, erkennen jullie dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende onderworpen zijn, zelfs de eeuwige veroordeling verdiend hebben? En geloven jullie tegelijkertijd dat wij en onze kinderen in Christus geheiligd zijn? En dat daarom ook onze kinderen als leden van zijn gemeente gedoopt moeten worden, als teken van het verbond dat God met ons en onze kinderen gesloten heeft. Ten tweede, belijden jullie dat heel de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, het woord van God is. Geloven jullie dat de Bijbelse leer, zoals deze in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de Christelijke Kerk verkondigd wordt, de ware en de volkomen leer van de verlossing is? En ten derde, beloven jullie dit kind, waarvan jullie de ouders zijn, op te voeden overeenkomstig Gods verbond, in ontzag, in de vrezen des Heren? En neemt u de verantwoordelijkheid op u om naar jullie mogelijkheden aan jullie kind breder uit te leggen en te laten uitleggen wat God ons in zijn woord zegt? Paul, wat is daarop je antwoord? Cynthia, wat is daarop je antwoord? Christian, wat is daarop jouw antwoord? Jessica, wat is jouw antwoord? Ja. Rob, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Mariska, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Dan wil ik u vragen om ook te gaan staan en antwoord te geven op de volgende vraag. Geliefde gemeente, wilt u de gedoopte kinderen met liefde in uw midden ontvangen en de ouders zoveel mogelijk helpen bij de christelijke opvoeding van hun kinderen? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Mag u gaan zitten. De kinderen die de doop van dichterbij willen meemaken, die mogen naar voren komen. Jullie mogen hier bij de trap gaan staan. Als je niet de trap opkomt, maar gewoon ervoor gaat staan, dan kunnen jullie het goed zien. Dan mag je die kant op kijken, kijk je naar het doopvont. Blijf maar voor de trap staan. Kijk, dan kunnen jullie het heel goed zien. Kom maar wat meer hierheen. En daar kunnen nog wat kinderen. Zorg dat je dit kunt zien. En hier heb je nog hele mooie plekjes. Wie van jullie heeft wel eens eerder een doop meegemaakt? Zet je je hand op? Kijk eens, een heleboel. Heel mooi. Weet je waarom we dit doen? Wie heeft het eigenlijk bedacht om te dopen? Ja? God, ja. En wie? Dus nog iets specifieker. Wie heeft heel duidelijk de opdracht gegeven dat we dopen? In de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Jezus, precies. Als een dominee een vraag stelt, is het antwoord bijna altijd Jezus. Jezus, precies. En juist dat je nu mag zien, hè, dat doen we omdat Jezus dat heeft gezegd. En net hebben we geluisterd naar wat dat allemaal betekent. Dan mag je thuis nog wel eens vragen, daarna vragen ook, of ze nog eens willen vertellen wat er net allemaal verteld is. Kijk maar goed als straks de kinderen gedoopt worden. Sandé, Elisabeth, Heba, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Sven, Cornelis, Thomas, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Hadassa, Emilia, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan staan en samen Psalm 105 zingen. Daar staan jullie nog heel mooi in. Mooi hè, om dat te zien. Nou, jullie krijgen nog veel meer moois te horen. Jullie mogen naar de zondagschool gaan. En als de kinderen in de kerk zijn die ook naar de zondagschool willen, die kunnen ook nu naar de zondagschool gaan. En andere kinderen mogen weer terug gaan naar hun plaats. Jullie mogen ook op jullie plaats nemen. Ouderling van dienst zal nu de doopkaars aansteken bij de paaskaars. doopkaars ook ter herinnering aan dit moment van de doop ook. Om er telkens weer bij stil te staan. De kinderen er ook aan te herinneren dat ze gedoopt zijn. En in het teken daarvan ontvangen jullie zometeen ook de doopbewijs, de doopkaart. Laten we samen de Heer danken. Vader, Zoon en Heilige Geest. In uw naam zijn Sandé Elisabeth Heba, Sven Cornelis Thomas, Hadassa Emilia gedoopt. En wij danken u dat u niet alleen met Abraham en zijn nageslacht het verbond van de genade hebt gesloten, maar dit ook met ons en onze kinderen hebt gedaan. En in de doop ons daarvan een teken en zegel hebt gegeven. Hemelse Vader, u beloofde deze kinderen tot een God te zijn en ze altijd uw vaderlijke zorg te willen betonen. Wij bidden u om de vervulling van uw belofte voor deze kinderen. Wij vragen u daarom of u altijd hun vader wilt zijn en dat ze als kind van u mogen leven, in liefde tot u en in vast vertrouwen op u. Zoon van God, u beloofde deze kinderen al hun zonden af te wassen met uw bloed en wij bidden u hen te doen delen in de vergeving van de zonden. Heilige Geest, u beloofde deze kinderen geheel te vernieuwen en wilt u in het hart van deze kinderen zo werken dat ze geheel voor God leven in een nieuwe levenswandel. Geef ze daarom, drie enige God, oprecht geloof in u, hartelijke liefde tot u en sterke hoop op u. Geef Paul en Cynthia, Christiane en Jessica, Rob en Mariska, dat ze uw genade ontvangen om deze kinderen op te voeden voor u, overeenkomstig uw verbond. En geef ons als uw gemeente om samen met de ouders een voorbeeld te zijn in heel onze levenswandel. Werk in de harten van onze kinderen zo dat zij uw naam belijden en u leren volgen. Bewaar hen ervoor dat ze zich afkeren van u en in de handen van de boze vallen, omdat ze niet als kinderen van het verbond verloren gaan. Geef dat allen die gedoopt zijn de goede strijd mogen strijden en uw kracht overwinnen. Wij bidden u dat deze gedoopte kinderen voor altijd u mogen toebehoren om met heel uw kerk u eeuwig te loven en te prijzen. Hoor ons, barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. Laten we de Heere prijzen. Looft God die zegent al wat leeft. In woord en doop en avondmaal houdt Hij bij ons zijn hof. We hebben aan het begin van de dienst gehoord dat bij de zondagsschool het verhaal centraal staande geschiedenis met Zacharias. Dat is terug te vinden in Lucas 1 en dan vanaf vers 5. Wij gaan daar ook bij stilstaan, alleen dan volgende week. Wij staan eerst stil bij het gedeelte dat daaraan vooraf gaat. Lucas 1 en dan de eerste 4 versen om ook zicht te krijgen op wat het betekent. Wat we net samen hebben gezongen, in woord houdt hij bij ons zijn hof. Laten we luisteren naar Lucas 1, vers 1 tot 4.
Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van tevoren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord hoort en er ook naar leeft. Dat gedeelte is eigenlijk één zin, is ook tegelijkertijd de tekst die centraal zal staan deze morgen. En we geven antwoord op de verkondiging door het vijfde couplet te zingen van gezang 326. O gij die wilt ontmoeten, wie vragen naar uw wil. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik gaf net aan dat de doopouders de doopkaart ontvingen nadat de doopkaarsen waren aangestoken. En misschien als u het iets van kon zien, zag u dat de ouderling van dienst met nog iets liep. En aan een van de doopouders gaf. Namelijk een peuterbijbel. Ik weet niet of u dat wist, dat doopouders die voor het eerst een kind ten doop houden van de kerk een bijbel ontvangen. Een kinderbijbel, een peuterbijbel. Dat is bijzonder. Toch, het is bijzonder voor hen en voor hun kind, voor Rob en Mariska, om zo'n bijbel te ontvangen. Maar het is ook bijzonder voor ons allemaal als gemeente, om zo'n bijbel in onze eigen taal te kunnen geven. Van hoeveel mensen hier zou het leven er totaal anders uitgezien hebben als er geen bijbels en geen kinderbijbels in het Nederlands waren geweest? Een bijbel in je eigen taal, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dan zou je de familie Putters en andere mensen die met de MAF of bij Wycliffe werken of andere organisaties eens naar kunnen vragen. Beseffen we dat? Dat een bijbel in onze eigen taal geen vanzelfsprekendheid is. En hoe koesteren we dat? Wanneer was de laatste keer dat je God daarvoor hebt gedankt? Op de catechisaties hebben we de afgelopen weken stilgestaan bij het grote geschenk dat God ons door de Bijbel geeft. Door een Bijbel te geven. En er komen allerlei vragen boven. Zou ons leven er anders uitzien zonder een Bijbel? Waar komt de Bijbel eigenlijk vandaan? Maar bovenal zijn we samen bij de catechisaties bezig met het lezen van de Bijbel. En dat is een hele ontdekkingstocht. Bijbellezen, kerkgang, catechisatie, het zijn allemaal zaken die jullie als doopouders genoemd hebben als onderdeel van geloofsopvoeding toen we de laatste avond bij elkaar waren. En de gemeente heeft net beloofd jullie zoveel mogelijk te helpen bij de christelijke opvoeding van jullie kinderen. En wat zou het mooi zijn om die ontdekkingstocht door de Bijbel heen met de hele gemeente te maken. En laten we dat in elk geval nu doen. Laten we dat meteen gaan doen. Wat gaan we doorgeven aan Sven, aan Sandé en aan Hadassa? Ik weet niet, hebt u een Bijbel bij de hand? Laten we die tekst steeds voor ogen houden. Die staat in Lucas 1. Mocht u nou helemaal niet in het bezit zijn van de Bijbel en ook niet weten hoe u eraan in kunt komen, dan meldt u zich maar naar de dienst, dan regelen we dat. Het thema voor deze dienst is dienaar van het woord. En eigenlijk met de vraagteken dienaar van het woord. Vandaag beginnen we dus met het Bijbelboek Lucas. En gelukkig hebben we dat kunnen lezen in onze eigen taal, want van oorsprong is het geschreven, dit Bijbelboek, in het Grieks. En gelukkig voor velen is dat vertaald. Maar waar komt eigenlijk nou die eerste versie vandaan? Die eerste versie van dit boek voordat het vertaald werd en voordat het overgeschreven werd. Nou, men gaat ervan uit dat dat oorspronkelijke boek, net als het Bijbelboek Handelingen, geschreven is door een Lucas. Dat klinkt misschien op het eerste gehoor wel heel logisch, omdat het boek in onze Bijbel ook het Evangelie volgens Lucas heet. Maar zo logisch is dat niet. Er zijn wel meer Bijbelboeken die de naam dragen van iemand, terwijl die persoon niet de schrijver is. Neem bijvoorbeeld de Bijbelboek Rut of Esther, maar ook Filemon of Titus. Zulke boeken zijn naar personen vernoemd, omdat die nu eenmaal veel in dat boek voorkomen, of omdat het gaat om brieven die aan hen gericht zijn. Lucas daarentegen kom je nergens in dit Bijbelboek tegen. Nergens in dat Bijbelboek dat zijn naam draagt, kom je zijn naam tegen. Heel lang geleden heeft iemand zijn naam boven dat boek gezet. En dat heeft al hele oude papieren. Sterker nog, er is nog nooit een oude versie van dit Bijbelboek gevonden waarbij dat niet zo was, dat die naam erboven stond. Overal staat Lucas boven. En we zeggen, we lezen vandaag Lucas 1. En toch is het dan niet meteen compleet. Er staat meer en het is ook wel belangrijk dat we dat zien. Dit Bijbelboek heet namelijk niet Lucas, het heet het Heilig Evangelie of het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Anders gezegd, het goede nieuws weergegeven door Lucas. En we gaan dus niet luisteren naar Lucas 1, maar we gaan luisteren naar het goede nieuws. Daar gaat het om. En Lucas is degene die dat zeer waarschijnlijk heeft opgeschreven. Nou, je komt hem in dat goede nieuws zelf niet tegen. En toch betekent dat niet dat we helemaal niks over hem weten. Paulus, de apostel Paulus, die noemt hem namelijk in een aantal van zijn brieven. In zijn brief aan de gemeente, aan de christelijke kerk in de plaats Kolosse, daar heeft Paulus het bijvoorbeeld over Lucas, de arts, de geliefde. Colossenzen 4, vers 14, voor wie het na wil lezen. Het lijkt er dus op dat Lucas een Griekse arts was, die tijdens Paulus' reizen tot geloof is gekomen. En tot het einde toe, tot het eind van zijn leven, bij Paulus is gebleven. Dat vermoeden wordt opgeroepen in de brief, tweede brief aan Timotheus, 2 Timotheus 4, vers 11. Waarom al deze informatie? Omdat het helpt als je beseft dat Lucas geen Jood was. En dat hij Jezus niet ontmoet heeft tijdens die periode dat Jezus hier op aarde rondwandelde. Lucas die begint met schrijven na Pinksteren, na de uitstorting van de Heilige Geest. En we kunnen zelfs weten vanaf welk moment Lucas erbij was. Want in zijn tweede boek, Handelingen, daar gaat hij ineens in hoofdstuk 16, vers 10, over op wij. Hij is aan het vertellen en dan zegt hij, zij deden dit en zij deden dat en zus en zo. En dan ineens zegt hij, wij. En vanaf dat moment, vanaf die tweede zendingsreis van Paulus, is Lucas er zelf bij. Toen pas. Alles wat hij dus heeft opgeschreven over wat daarvoor gebeurd is, dat heeft hij van anderen gehoord. Daar was hij zelf niet bij. En dan laat hij in die eerste lange zin van het evangelie ook geen onduidelijkheid over bestaan. Sterker nog, hij beschrijft nauwkeurig wat hij heeft gedaan. Dat doet hij dus in het Grieks in één lange zin. En de herziene statenvertaling heeft het voor elkaar gekregen dat in het Nederlands ook te doen. In veel andere bijbelvertalingen zie je dat de zin is opgesplitst. 4 versen lang. En in die zin legt hij zijn werkwijze uit. En de bedoeling. En zoals meer gebeurde in die tijd, draagt Lucas zijn boek op aan iemand. Dat was een hele gebruikelijke manier om te doen in een wetenschappelijk boek. Als je een wetenschappelijk boek schreef, dan droeg je dat aan iemand op. En Lucas draagt het boek op aan een hooggeplaatste persoon, namelijk de hooggeachte, welgestelde Theophilus. En ook zijn tweede boek, Handelingen, wordt door Lucas aan die Theophilus opgedragen. Nou, we kunnen aan deze inleiding in elk geval merken dat Lucas geschoold is en uiterst serieus te werk is gegaan. En Lucas vertelt dat het hem goed heeft gedacht, na alles van voren af nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, vers 3. Hij heeft nauwkeurig onderzoek gedaan en is gaan schrijven na alles nauwkeurig onderzocht te hebben. En hij is daarvoor teruggegaan, helemaal naar het begin, zegt hij, van voren af aan. Hij is alles nagegaan. En dat verklaart wellicht waarom dit evangelie van de vier evangelieën ook het dikste is. Je hebt Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes vertellen allemaal het goede nieuws over de komst van Jezus. En Lucas is het meest uitgebreid. Een derde deel van wat Lucas beschrijft, kom je op andere plaatsen niet tegen. Tot slot geeft Lucas aan dat hij alles met zorg geordend heeft. Hij heeft het geordend beschreven. Daarmee wil hij niet zeggen dat hij alles in chronologische volgorde heeft gezet. Bij het ordenen heeft hij namelijk een heel ander doel voor ogen gehad dan een tijdpad. Hij schrijft dat zijn doel is, vers 4, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Het gaat hem dus om betrouwbaarheid. De zekerheid van de inhoud. Dit gaat echt ergens over. Dit gaat om Jezus en om het koninkrijk van God. Dit gaat over het doel van het leven. En aan het begin van zijn tweede boek, vindt dat twee boeken verderop, naar het boek Johannes, het boek Handelingen. Aan het begin van dat boek vat Lucas toch nog maar eens even weer samen waar zijn eerste boek over is gegaan. Handelingen 1 vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus. Nou, waarover dan? Over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Lucas die is gegrepen door het evangelie, door dat goede nieuws. En hij is er helemaal vol van. En Lucas die heeft Jezus leren kennen. En nu schrijft hij dit evangelie met een duidelijk doel. Hij wil anderen overtuigen van de zekerheid van de enige redding die te vinden is bij Jezus. Als je de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, de vier evangeliën, naast elkaar legt, dan merk je dat Matthäus een Jood is die schrijft voor Joden. En Matthäus trekt heel veel lijnen vanuit het Oude Testament en gaat ervan uit dat die dingen allemaal wel bekend zijn bij degene die zijn boek lezen. Marcus, een ander verhaal, heeft het zeer waarschijnlijk wat hij opgeschreven heeft van Petrus gehoord. En hij lijkt een soort haast te hebben. En met spoed vertelt hij het evangelie. Dat is een aaneenschakeling van en zie, en zie, en zie, en toen, en toen. Johannes is later geschreven dan de eerste drie. En je zou kunnen zeggen dat hij het goede nieuws, nadat het al vanuit drie kanten belicht is, nog eens vanuit een ander camerastandpunt laat zien. En bij Lucas merk je dat hij voor niet-Joden schrijft. Hij veronderstelt heel weinig voorkennis en geeft op veel plaatsen extra uitleg. Zo geeft hij bijvoorbeeld bij de Joodse feesten steeds uitleg wat voor soort feest het dan is. De Joodse feesten die Jezus viert. Nou, een oude broeder vertelde mij jaren geleden eens wat er vroeger bij hem thuis gebeurde tijdens het bijbellezen aan tafel. En er gebeurde iets wat de komende jaren ook bij jullie zomaar kan gebeuren. Wat gebeurde er? Zijn moeder had net een gedeelte uit het evangelie gelezen. Het evangelie volgens Lucas. En waarna een van de kinderen aan tafel vroeg: hè, maar deze geschiedenis hebben we een tijdje geleden ook bij Lucas bij Matthäus gelezen. En toen was het heel anders. En daarop zei zijn moeder dan: nou, vandaag lezen we Lucas, dus vandaag is het zo. En de broeder die vond dat nog altijd een wijs antwoord. Ik was er niet bij. Maar ik vraag me af of zijn moeder niet iets meer ruimte voor gesprek en vragen had kunnen geven. Er zijn zeker interessante verschillen te vinden als je die evangelieën naast elkaar leest. En toch, er is geen verschil in dat ze uiteindelijk wel, dat je van allemaal kunt zeggen dat bij allemaal Christus centraal staat. En de Heilige Geest die zet mensen in, gewone mensen, om dat evangelie, dat goede nieuws van Christus te verspreiden. Het Nieuwe Testament is niet uit de hemel komen vallen, zoals het wel soms lijkt bij boeken in andere religies, maar door mensen geschreven. En de Heilige Geest die schakelt mensen niet uit, alsof ze ineens maar dingen gaan doen en dan ineens ontdekken, hey, kijk wat ik nou heb geschreven, wist ik helemaal niet dat ik dat heb gedaan. Nee, hij schakelt ze in met de gaven die ze ontvangen. En Lucas maakt in deze eerste paar versen duidelijk dat hij ook niet als een soort robot door de Heilige Geest aan het werk is gegaan. En een soort printer van de Heilige Geest is geweest zonder dat het door hem heen is gegaan. Hij heeft daadwerkelijk moeite moeten doen om dit evangelie te schrijven. Herken je dat? Wat weet u, wat weet jij over Jezus dat je wel met iedereen zou willen delen? En herken je dat je moeite moet doen om meer te weten te komen over wie hij is, over wat hij heeft gedaan, over wat hij wil leren? Herken je dat je daarin moet investeren? Doe je dat? Als je iemand beter wilt leren kennen, dan is natuurlijk van belang, vooral van belang om met iemand op te trekken. Maar daarnaast zijn er nog allerlei manieren om informatie over iemand in te winnen. Tegenwoordig wat veel mensen doen, als je iemand beter wil leren kennen, eerst maar eens even op internet kijken wat er over die persoon op internet staat. En dan kun je soms meer vinden dan dat die persoon zelf nog weet dat er staat. Maar je kunt ook mensen uit zijn of haar omgeving vragen stellen. Nou, googelen dat zit er voor Lucas niet in zijn tijd. Maar hij kan wel gebruik maken van wat anderen hebben opgeschreven. En hij vertelt hier ook dat er verslagen in omloop zijn. En het is aannemelijk dat Lucas die verslagen ook gelezen heeft. En verder is hij ook in gesprek gegaan, zegt hij ook, met ooggetuigen. Ooggetuigen van wat Jezus heeft gedaan en gezegd. En tijdens het lezen van dit Bijbelboek is het belangrijk om steeds te beseffen dat je een weergave van het verslag van ooggetuigen leest. En daar zijn mannen, maar ook opvallend veel vrouwen bij. En dat Lucas deze verslagen pas 25 jaar later verwerkt, dat doet niets af aan de betrouwbaarheid. Zolang is 25 jaar niet. De ooggetuigen leven nog en Theophilus, die dat evangelie van Lucas ontvangt, die kan alles zo na gaan vragen bij die ooggetuigen. Ik weet niet, misschien zijn er hier wel mensen die dat boek gelezen hebben, Vergeef me Natasja. Dat is al jaren geleden uitgekomen. Ellie en Rickert hebben daar een lied over gemaakt, ook over die geschiedenis die in dat boek beschreven wordt. Vergeef me Natasja. Het boek is geschreven door een Russische marinier die in 1971 deserteerde, uit het Russische leger ging en naar Canada vluchtte. Sergej Kudakov. En in het boek vertelt hij dat hij een christenvervolger is geweest en dat hij tot het christendom bekeerd is. En al snel nadat hij zijn verhaal gaat doen, dus nog voordat het boek uitkwam, maar nadat hij zijn verhaal gaat doen, wordt hij overal gevraagd op allerlei conferenties om te spreken, om te vertellen over de christenvervolging in Rusland. En hij vertelt onder andere over een jonge vrouw, Natasja, die hij vanwege haar geloof heeft mishandeld en in elkaar geslagen. En in het boek Vergeef me Natasja vertelt Sergej zijn levensverhaal. Dat boek kwam uit in 1973, vlak nadat de toen 21-jarige Sergej op een hele vreemde wijze om het leven was gekomen. Waarom vertel ik dit? Sergej werd jarenlang gezien als een soort tweede Paulus, van vervolger naar verspreider van het woord. En ik was zelf ook diep onder de indruk toen ik voor het eerst dat boek las en zijn levensverhaal las. Bijna 30 jaar later, rond 2003, besloot een jonge christelijke journaliste onderzoek te doen naar dit verhaal. En ze wilde het graag eens gaan onderbouwen met feiten. Net als Lucas ging ze in gesprek met de ooggetuigen die gewoon ook in het boek genoemd werden. Ze ging naar Rusland en ze sprak daar allemaal mensen die Sergej had genoemd. En in 2005 kwam haar documentaire daarover uit. En tot haar spijt kon ze niet anders dan concluderen dat Sergej alles bij elkaar gelogen had om maar een verblijfsvergunning te verkrijgen. een verblijfsvergunning in Canada. En de journaliste gaf haar documentaire de titel Vergeef me, Sergej. Tijdens de voorbereiding van deze preek ontdekte ik die documentaire. En tot dan toe was ik altijd onder de indruk geweest van Sergej's verhaal. Maar als een kaartenhuis stortte dat in. En het is in de geschiedenis helaas vaker voorgekomen dat christenen in het navertellen van wat God in hun leven heeft gedaan, het niet zo nauw nemen met de feiten. Maar Lucas is niet gaan schrijven over wat hij zelf heeft meegemaakt. Hij is op onderzoek uitgegaan naar wat Jezus gedaan en onderricht heeft. En het gaat Lucas niet om Lucas. Het gaat Lucas ook niet om een verblijfsvergunning voor Lucas. Het gaat Lucas om Jezus. En tijdens zijn onderzoek vindt Lucas juist bevestiging van de betrouwbaarheid van het evangelie. De ooggetuigen die hij navraagt, die beamen het. En na 25 jaar kunnen mensen zich nog prima dingen herinneren, helemaal als dingen zo'n indruk hebben gemaakt. Zo kunnen velen zich nog zeer gedetailleerd herinneren wat ze aan het doen waren toen het bericht kwam van de aanslagen op 11 september 2001. Ook al meer dan 20 jaar geleden. En je kunt ervan uitgaan dat die ooggetuigen die Lucas spreekt diep onder de indruk zijn van wat Jezus heeft gedaan en gezegd. En ze zijn meer dan onder de indruk. Van een heel aantal van hen is hun leven compleet veranderd. Ze zijn dienaren van het woord geworden, zo noemt Lucas hen. Dienaren van het woord. We hebben die term apart gezet of zo in de kerk en op specifieke mensen toegepast. Bij Lucas heeft het hier over die mensen. Over een heleboel mensen, die ooggetuigen, dienaren van het woord. Je zou kunnen zeggen, hun hele leven staat in dienst van het evangelie. Maar je kunt ook zeggen, hun hele leven staat in dienst van dat woord met een hoofdletter. Het levende woord Jezus Christus. En eigenlijk zegt Lucas tegen Theophilus, alles wat ik je nu ga vertellen, dat kun je navragen bij de ooggetuigen. En het onderstreept de zaken, de betrouwbaarheid van de zaken waarin jij Theophilus bent onderricht. Dus ja, blijkbaar is Theophilus bekend met het evangelie. Hij heeft het gehoord, hij heeft er zelfs onderricht in gehad. Het is ook niet allemaal vanzelf gegaan dus. In het Grieks wordt hier een woord gebruikt namelijk waar ons woord catechisatie van af is geleid. En laat dat nou precies de bedoeling zijn waarvoor ook catechisatie bedoeld is. Jezus beter leren kennen. Jezus beter leren kennen. En herken je dat verlangen? Dat verlangen om meer te leren over Jezus. Lucas die staat op een punt om veel over Jezus te vertellen. En als je dan die inleiding leest, popel je dan van ongeduld om verder te lezen. De geest die wil wel dat ongeduld naar meer bij ons opwekken. We mogen ook om dat verlangen bidden. De Heilige Geest wil ook u, jou en mij inschakelen. Aan het werk. In de vierde eeuw na Christus leefde een man met de naam Augustinus. Zijn moeder Monica, die voedde hem christelijk op en vertelde hem over Jezus, zoals ook jullie hebben aangegeven dat jullie verlangen is. Maar Monica moet ervaren dat Augustinus, haar zoon, een andere weg kiest. Een andere weg in het leven waarbij onder andere seks een belangrijke rol speelt. En ondertussen piekert Augustinus zich wat af over de zin van het leven. Na een gesprek met een vriend trekt hij zich terug in de tuin. En terwijl hij in de tuin zit, hoort hij ergens een kind spelen. En het kind dat speelt een spel waarbij een liedje gezongen wordt. Tolle leken, tolle leken, tolle leken. Neem en lees, neem en lees. Iets oppakken, bekijken, terugleggen, pakken, zoiets dergelijks. Maar Augustinus hoort alleen maar die woorden en dat liedje, neem en lees. En Augustinus gaat naar binnen, neemt een deel van het woord van God en leest. En hij wordt gegrepen door het woord van God. En zal later een van de bekendste kerkvaders uit de kerkgeschiedenis worden, in dienst van dat woord. Neem en lees. Gemeente van Christus, neem en lees. Doe je het liever samen, regel dat dan. Neem contact met iemand op en vraag. Vind je lezen moeilijk? Gebruik een voorleesbijbel, een podcast, een app met een voorleesfunctie of verzin zelf iets beters. Heb je veel vragen? Ga ermee aan de slag. Onderzoek het. Neem en lees. Ik heb de tijd niet. Ja, als jij de tijd niet hebt, bij wie is de tijd dan wel? Waar komt uw jou en mijn tijd vandaan? Hoe vaak hebben mijn kinderen de afgelopen jaren ongeduldig aan tafel gevraagd of we verder konden lezen. Verder konden lezen uit de Bijbel. Nadat we ergens aan het lezen waren, kunnen we niet verder lezen? Terwijl ik te gehaast was en eigenlijk van tafel wilde. Nee, nu niet. Ik moet nog wat anders doen. Morgen lezen we verder. Wat heb ik hen daarmee geleerd? Dat doet denken aan de situatie in het Bijbelboek Samuel, in 1 Samuel 3. Daar wordt beschreven: en de jonge Samuel diende de Heere onder het toezicht van Eli, de priester. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. En het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel. Is maar de vraag of dat de bedoeling was. Waar de ark van God was. Dat de Heere Samuel riep. En hij zei: zie, hier ben ik. In de tijd van Samuel, eeuwen geleden, liet een generatie een taak liggen. De oude Eli deed niet wat door de Heere van hem gevraagd werd. Maar de Heere die gaat door met zijn reddingsplan. En hij roept een nieuwe generatie. Sterker nog, hij roept zelfs via de jongere generatie, de oudere generatie op, terug te keren tot hem. Het lijkt me goed dat we dat eens goed tot ons door laten dringen. Want soms hoor je mensen zeggen dat je in deze tijd toch geen kinderen wilt laten opgroeien of opvoeden. Is het je wel eens opgevallen? Hè? Dat buiten de kerk klinkt is nog tot daaraan toe. Maar dat stap binnen de kerk klinkt. Ja, in deze tijd. Maar is het je dan wel eens opgevallen dat je in de Bijbel mensen tegenkomt die hoop hebben op God. Juist dat God door een nieuwe generatie een omkeer brengt in de wereld waarin van alles mis is. We kunnen ons vandaag zorgen gaan maken over in wat voor een wereld Sven, Sandé en Hadassa opgroeien. Maar waarom zouden we niet juist verlangen naar wat God ook door hen juist in deze wereld kan doen? Het gaat van kwaad tot erger, wordt al jaren geroepen. Maar het Bijbelse goede nieuws is juist dat het beste nog komt. Het gaat van kwaad naar beter. Het werk van God is niet te keren omdat hij erover waakt. En al vaker heeft hij nieuwe generaties daarbij gebruikt en opgeroepen. En ook vandaag waakt hij over zijn kerk. Lucas heeft het over mensen die van het begin af ooggetuigen zijn geweest. En het leek hem goed om alles van voren af nauwkeurig onderzocht te hebben. De Heere is begonnen. En Lucas beseft, hij is nog steeds bezig. Ja, ook nu. Lucas is het evangelie gaan schrijven, zei ik al, na Pinksteren. Dit evangelie, dat is het goede nieuws. Dat de Heere Jezus geleden heeft en gestorven is. Dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij zijn hemelse troon bestegen heeft en zijn Heilige Geest heeft uitgestort. Hij leeft en regeert. En hij is erbij. Ja, ook op dit moment zijn u, jij en ik voor zijn aangezicht. Hij is erbij. Hij wil verbinding en heeft alles gegeven om ons in verbinding te brengen met de enige levende God. En in het teken van de doop is dat vanmorgen nog eens onderstreept. En als je neemt en leest, dan heb je te maken met de levende Heer zelf. De Heere die ons door zijn geest wil vernieuwen en inschakelen in zijn koninkrijk. En lees dit evangelie als boodschap van Jezus aan ons. Als Lucas straks begint te vertellen dat na 4 eeuwen eindelijk het woord van God weer klinkt en een engel Zacharias opzoekt met de boodschap van de Heere, dat de Heere zijn koninkrijk doorzet, dan is die boodschap ook voor u, jou en mij. Als Johannes de Doper oproept om je te bekeren en gereed te maken voor de komst van Gods koninkrijk, dan is die boodschap ook in deze voorbereidingsweek voor u, jou en mij. Neem en lees. Lees over de komst van de Messias van Israël, die de redder van de wereld wil zijn. Lees over de kerst, de Christus, die geboren wordt om echte vrede te brengen aan een wereld verloren in schuld. Alleen door hem is er voor u, jou en mij herstel van die relatie met God mogelijk. Lucas kan er niet over zwijgen. En in de eerste zin van het evangelie wil hij het al naar ons uitroepen, wat ik nu ga vertellen. Wat ik nu ga vertellen, dat komt niet zomaar ergens vandaan, dat is echt waar. Het is betrouwbaar. En vertrouw op Jezus, hij is de Zoon van God. Neem en lees over de wonderen. De wonderen van Jezus waar Lucas als arts hele bijzondere aandacht voor heeft. Ze lichten een tikje van de sluier op. Van hoe het is in het koninkrijk van God waar geen ziekte en geen dood meer bestaat. En Lucas houdt ons voor, Jezus is de echte heelmeester. En geloof je dat? Neem en lees de gelijkenis die Jezus heeft verteld over het koninkrijk van God. Een koninkrijk waar wij nooit naar binnen konden gaan als hij niet zelf de toegang voor ons had vrijgemaakt. Neem en lees daarom over hoe Jezus leed en stierf om ons te redden van de dood. En neem en lees hoe we van vijand van God in vriend mogen veranderen door hem. Zou het misschien bewust zijn dat dit evangelie opgedragen is aan iemand met de naam Theophilus? Want Theophilus betekent vriend van God. En Jezus heeft gezegd, Johannes 15. U bent mijn vrienden als u doet wat ik gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Neem en lees. Neem en lees dat Jezus opstond uit de dood en zegenend zijn troon bestegen heeft en met zegen regeert hij ook vandaag. En samen mogen we dienaren van het woord zijn. Samen mogen we doen wat hij zegt. En op weg gaan om vrucht te dragen, blijvende vrucht. En ga je mee. Want geprezen zij het levende woord, geprezen zij de Zoon van God, die ons het leven geven wil en ons in zijn dienst wil nemen. Halleluja. Amen. In Lucas 11 vertelt Lucas wat hij weer van anderen gehoord heeft, hoe Jezus zijn leerlingen leerde bidden en het Onze Vader heeft geleerd. En bij elke zin van het Onze Vader, bij vele zinnen kun je meebidden dat het ook in en door ons mag geschieden. Uw koninkrijk komen ook in en door mij en door ons. Uw wil geschieden ook in en door mij en door ons. Laten we samen dat bidden wat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen ons voorbereiden op het ontvangen van de zegen van de Heer door te gaan staan en samen te zingen Gods zegen voor jou in de naam van Jezus. We mogen de wereld ingaan om daar het goede nieuws te brengen en dat mogen we doen onder de zegen van de Heere. Aansluitend zingen we Ga met God en Hij zal met je zijn. En straks is er gelegenheid om hiervoor in de kerk de doophouders te feliciteren en in het bijgebouw een kop koffie of kop thee te drinken. Ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegen u en Hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.